Deze brief is geschreven rond het jaar 70 na Christus. Petrus moet al een bejaard man geweest zijn. En op het moment dat Petrus deze brief schreef, wist hij dat zijn leven hier op aarde ten einde liep. Want de Heer had hem op een of andere manier geopenbaard dat zijn dagen hier op aarde geteld waren. En daarom wordt deze brief ook wel eens beschouwd als het geestelijk testament van Petrus. En vanuit deze ingesteldheid schrijft hij deze brief, alsof hij als zijn laatste boodschap toch nog eens extra nadruk wilde leggen waar het in het geloof op staat. Maar stel voor dat we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier mogen samenkomen tot eer en glorie van uw naam. We hebben het net gezongen, heren. Wees welkom met uw geest. Doorwaai de eeuw die thuis met de kracht van uw geest, heren. Heer, u weet waarover vandaag gesproken wordt. En laat me spreken met de kracht van uw geest, heren, dat elk hart mogen beroerd worden. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag, heren. Gebruik mij tot eer en glorie van uw naam. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Petrus is een bijzonder iemand. Hij is iemand die het hart op de tong heeft. Oprecht, impulsief, emotioneel. Iemand die heel direct is in zijn reacties. Maar Petrus is ook een man die worstelt met zijn geloof en al worstelend in zijn leven met Jezus zowel hoogtepunten als dieptepunten kent. Net zoals ook wij in ons geloof hoogtepunten en ook wel eens dieptepunten meemaken. En misschien is het wel goed om onszelf eens de vraag te stellen hoe sterk of hoe zwak wij staan in het geloof. Is het een smeulend vuurtje of een uitslaande brand? Is er groei, stilstand of misschien wel achteruitgang? Hoe zou Jezus reageren als wij zeggen dat we christenen zijn? Zou hij een goedkeurend knikje geven? Of zou hij de wenkbrauw fronsen? Petrus is voor ons een voorbeeld, zowel als het gaat om kracht als om zwakheid in het geloof. Hij is iemand die met de Heer heeft leren wandelen met vallen en opstaan. En dat is nu net het boeiende aan Petrus. Dat zijn leven zo herkenbaar is, ook in ons eigen leven. Wat is nu de boodschap die Petrus zo belangrijk vindt, dat hij ze op het einde van zijn leven nog eens extra wil benadrukken? Wat wil hij ons op zo'n moment nog eens speciaal onder de aandacht brengen? En ik wil met u lezen in 2 Petrus 1. En we lezen van vers 1 tot en met 7. En ik lees vanuit de NBV-vertaling. Van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus, aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen. Tot daar. Laat uw Bijbel maar open liggen. Span daarom al uw kracht in om uw geloof te verrijken, zegt Petrus. Dat is zijn boodschap. Geloven is niet alleen maar instemmen met het aantal waarheden. Het is meer dan een intellectuele instemming of een verstandelijke goedkeuring. Alleen maar geloven is niet voldoende, nee. We moeten ons geloof verrijken. En die verrijking komt niet vanzelf, maar we moeten daar een inspanning voor leveren. De verleiding is er dat wanneer je vaak struikelt in het geloof, dat je dan op de duur ervan uitgaat dat we maar geen al te hoog gespannen verwachtingen moeten hebben in het geloof. Als je iemand hoort vertellen dat je in alles, in elke worsteling, op zoek moet gaan naar Gods bedoeling, dan hebben we misschien al snel de neiging om te zeggen, ja, jij hebt gemakkelijk praten, doe het zelf maar eens. En toch, als ik bijvoorbeeld denk aan Corrie ten Boom, en als we haar levensverhaal een beetje kennen, over de oorlog, en haar lijdensweg in het concentratiekamp, waar haar familie is ingebleven, dan zal niemand kunnen beweren dat zij makkelijk praten heeft. En toch zegt zij dat elke ervaring die God ons geeft, ieder mens die Hij in ons leven brengt, is de juiste voorbereiding voor de toekomst. En zo is het ook bij Petrus. Als juist hij met zoveel nadruk wijst op het belang van onze inspanningen om ons geloof te verrijken, kan ik dat niet naast mij neerleggen als een zoveelste oproep van een overenthousiaste christen die weinig weet heeft van worstelingen in het geloof. Juist omdat het Petrus is, de twijfelaar, de worstelaar, de struikelaar, juist daarom heb ik eerder de neiging om naar hem te luisteren als hij zegt dat we al onze krachten moeten bundelen om ons geloof te verrijken. In vers 1 hebben we gelezen dat wij allemaal hetzelfde kostbare geloof ontvangen hebben als hij. Het geloof is iets wat we krijgen. Het is een cadeau van onze hemelse Vader. In vers 2 lezen we dat er voor iedereen genade en vrede in overvloed is, waaruit we kunnen putten. In vers 3 geeft Petrus ons te kennen dat de goddelijke macht ons alles heeft geschonken wat nodig is voor een vroom leven. We hebben dus alles al. We hebben het allemaal gekregen in overvloed. Maar het is een cadeau. En er zit als het ware nog een mooi cadeaupapiertje rond. Dus komt het erop aan dat we het ook moeten uitpakken. Dat we het ons eigen maken, dat we het vorm laten krijgen in ons leven. Verder geeft hij aan dat Jezus ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Ik denk dat Petrus hier ook terugdenkt aan zijn eigen roeping. Aan het moment dat Jezus voor hem stond en hem aankeek, op zo'n overweldigende, krachtige en liefdevolle manier, dat Petrus zich totaal door hem overrompeld voelde en niets anders kon dan gehoorzamen wanneer Jezus zei, volg mij. Hij werd, net als wij allemaal, geroepen door Jezus' majesteit en door Jezus' wonderbaarlijke kracht. We worden geroepen, getrokken tot de Vader. En op basis van die roeping moet het voor ons een vreugde zijn om Christus zijn werk door ons heen te laten doen. Want hierdoor, lezen we in vers 4, heeft hij ons zijn kostbare en rijke belofte gegeven. Alles wat God van ons vraagt is te leven vanuit zijn belofte. Want God vraagt alleen maar van ons wat hij ook aan ons gegeven heeft. Wij mogen deel uitmaken aan de goddelijke natuur die om ons heen is en in ons. En daardoor hebben we alles wat nodig is voor een godvruchtig en krachtig leven. Als Petrus zegt in vers 5 dat wij al onze krachten moeten inspannen om ons geloof te verrijken, dan wil dat zeggen dat we eigenlijk zoveel mogelijk gebruik moeten maken van zijn kracht, van Gods kracht. En op die kracht kunnen wij aanspraak maken door ons helemaal op hem te richten. Door ons te laten vervullen met zijn geest, zodat er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Door ons te laten doordrenken met het woord van God, zodat de woorden van Christus in volle rijkdom in ons wonen. Geloven is gedrenkt zijn in Christus. Petrus heeft het over de verrijking van ons geloof. Iets dat aan ons geloof wordt toegevoegd, een supplement. Het geloof kunnen we hier voorstellen als het fundament. En het is op dat fundament dat we moeten gaan bouwen. En Petrus noemt hier een opeenvolgende rij van 8 bouwlagen, die eens ze afgewerkt zijn, een prachtig gebouw gaan vormen. Een gebouw dat staat als een rots in de branding. Er mag geen enkele bouwlaag overgeslagen worden, maar dan zal het gebouw altijd onafgewerkt blijven. En zal het onkruid het gehele gebouw overwoekeren. Geloof, dat is het begin van alles. Dat is het fundament. Bekijk het hoe je het ook wil, zonder oprecht geloof staan we nergens. Wanneer we ons leven met de Heere baseren op een geloof dat niet echt en diep uit ons hart komt, dan loopt het vroeg of laat mank. Het fundament, dat kostbare geloof, zoals Petrus het aangeeft in vers 1, wordt ons geschonken als een ruwe diamant die nog moet geslepen worden. Waarom moeten we gaan bouwen? Om, zoals we kunnen lezen in vers 4, om te ontkomen aan het verderf dat deze wereld beheerst als gevolg van de begeerte. Het is een zin die een ouderwetse klank heeft. En het spreekt ons misschien niet zo aan, maar als we de Engelse vertaling erbij halen, wordt het misschien wat duidelijker. Daar wordt het woordje verderf vertaald met corruption, corruptie. En dat is een woord dat we allemaal begrijpen. Het is een woord wat ook vandaag nog wereldverspreid is. We moeten dus gaan bouwen om te ontkomen aan de corruptie die de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, van de hebzucht, van de drang om steeds meer en meer te bezitten, geld, macht, invloed. We kunnen enkel maar loskomen van de corruptie en de hebzucht door te gaan bouwen aan onze goddelijke natuur. Jezus is gekomen om ons ook daarvan te redden, van de corruptie en de hebzucht. Want uit eigen kracht kunnen we dat niet. Het doel van onze verlossing is dat we deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Dat we meer en meer op Jezus gaan gelijken. En die 8 bouwlagen waarover Petrus spreekt, zijn de verlangens en het kenmerk van een wedergeboren hart. Van vers 5 tot en met 7 schetst Petrus als het ware een toren die we bouwlaag na bouwlaag zorgvuldig moeten optrekken. En we moeten aan elke laag onze volle aandacht besteden. Het fundament is dus ons geloof. Dat is het cadeau dat wij gekregen hebben. En op dat fundament komt onze eerste bouwlaag. De deugdzaamheid. We kunnen het omschrijven als braaf, heerlijk, rechtschapen, oprecht, degelijk, uit het goede hout gesneden. Ik heb in mijn loopbaan 25 jaar in de houtbewerking gezeten. En als ik nu eens voor een karweitje hout ga kopen, dan is het eerste waar ik op let dat er niet te veel knoesten in het hout zitten. Want ik weet dat knoesten harder en dus moeilijker te bewerken zijn dan het omliggende, gezonde hout. Soms is het voldoende om die knoesten te raspen, te veilen en te schuren. Maar soms is het zo erg gesteld met die knoesten dat ze moeten uitgefreesd worden. En wordt er in die opening een gezond stukje hout ingelemen. Wat ik bedoel is dat we niet hoeven perfect te zijn. Dat kan ook niet. En soms zijn er vastgeroeste dingen in ons leven, harde knoesten, die moeten bewerkt worden. Of soms moeten ze gewoonweg verwijderd worden. En dat gat dienen we dan op te vullen met de liefde van Jezus. Met andere woorden, uit ons geloven moet een levenshouding voortvloeien. Geen perfecte, maar een degelijke, consequente levenswandel. En wanneer ons geloof echt gemeend is, dan kunnen we niet doen alsof en verder leven zoals we dat deden voor we tot geloof kwamen. Als geloven voor ons het begin en eindpunt is, dan hebben we enkel een fundament gelegd. En dat is niet zo'n fraai zicht. Het is helemaal geen zicht, want het fundament ligt gelijk met de grond, dus niets van te zien. We moeten bouwen. Anders hebben we geloof zoals iedereen een geloof heeft. Ook ongelovigen hebben een geloof. Zij geloven dat God niet bestaat. We moeten dus aan de slag gaan. En op de deugdzaamheid leggen we dan een laagje kennis. En misschien een beetje vreemd dat kennis pas op de derde plaats komt. En toch is dat veelbetekenend. Want wat is onze kennis zonder geloof? Wat is onze kennis zonder deugdzaamheid? Wat betekent het getuigenis van iemand, hoe pakkend of ontroerend hij het ook kan vertellen, wanneer het niet bevestigd wordt door een nieuwe levenswandel? De volgende bouwlaag, na de kennis, is de zelfbeheersing. De Statenvertaling vertaalt dit met matigheid. Onze kennis moet beheerst en gematigd worden. Anders worden we hard en liefdeloos. Dan gaan we die kennis misbruiken om anderen met Bijbelversen om de oren te slaan. En dat mag zeker niet het doel van onze kennis zijn. Juist de kennis moet als gevolg hebben dat wij onze eigen knoesten gaan zien. Onze eigen tekortkomingen en zwakheden. En dat we precies daarom onze broeder en zuster met meer begrip en met meer liefde kunnen benaderen. Dan volgt er een belangrijke bouwlaag. De volharding. Wanneer onze constructie nu langzamerhand op een gebouw begint te gelijken, komt het erop aan om de moed niet te laten zakken. Elke dag weer opnieuw de Heer te willen volgen. Zonder op te geven, zonder om te kijken. Enkel dan kunnen we de volgende verdieping van ons geestelijk gebouw optrekken met vroomheid. We kunnen het vertalen als godvruchtig, godsdienstig, toegewijd aan God. Laat mij het zo zeggen, onze volharding zal ons er vanzelf toe brengen dat we de Heer in ons leven echt de centrale plaats gaan geven. De plaats die hem toekomt, dat we alles voor hem en door hem en in hem gaan doen. Dat is de echte godsvrucht en dat heeft niets te maken met jezelf overgieten met een vroom of godsdienstig sausje. Het betekent gewoon leven voor de Heere, wat ook het doel van ons bestaan is. En zo bereiken we de twee bovenste verdiepingen. De eerste liefde voor onze broeders en zusters. Wanneer we met volle ijver aan al de vorige bouwlagen gewerkt hebben, dan kan de liefde tegenover onze broeders en zusters, die ook met vallen en opstaan aan precies hetzelfde gebouw werken, al zullen de kroesten van een ieder wel op een andere plaats liggen. Maar als we dat beseffen, mag de liefde tegenover onze broeders en zusters ons niet zo moeilijk meer vallen. Dan hebben wij een bijna vanzelfsprekend lief. omdat we weten dat ook zij met vallen en opstaan aan dezelfde constructie werken. En omdat het bij hen over precies dezelfde bouwlagen gaat, zullen we hen beter leren kennen en begrijpen. En zo komen we aan de top van het gebouw, het penthouse. De kroon op het werk. De liefde voor allen. Pas op dat moment hebben we echt deel aan die goddelijke natuur. Pas dan zijn we als Christus. En we proeven hier wat ons ook in 1 Korintiërs 13 wordt voorgezegd. En daar staat, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Liefde is het toppunt van geloof. Het penthouse moet er komen. Liefde is het merkteken van waar geloof. En de weg die voert naar de liefde wordt gevormd door deze 6 bouwlagen tussen fundament en penthouse. Deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid en liefde voor onze broeders en zusters. Dat zijn de 6 bouwlagen. Die liggen tussen geloof en liefde voor allen. Jezus' liefde voor alle mensen was zo groot dat hij voor hen allemaal zijn leven gaf. Zijn wij niet geneigd om dat telkens weer te vergeten? Jezus heeft iedereen lief, ook die vervelende buurman, ook onze jaloerse collega, onze dominante baas, ook die vervelende asielzoeker, die vluchteling, ook die moslim van 5 huizen verder. Ook, vul zelf maar een naam in. En als onze constructie af is, als we die laatste bouwlaag hebben gelegd, dan kunnen we verder lezen waar we daar straks gestopt zijn. En wel vanaf vers 8. En daar lezen we, als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet beziet, is kortzichtig, ja blind. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Broeders en zusters, als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Waarom is het optrekken van deze constructie nu zo belangrijk? Petrus stelt het heel scherp. We kunnen alles weten over Christus, maar als we deze eigenschappen niet bezitten, dan zijn we als gelovigen onvruchtbaar en onbruikbaar, kortzichtig en blind, en zijn we blijkbaar vergeten dat we bij onze bekering gereinigd zijn van onze zonden. En hij gaat nog een stapje verder als hij zegt dat deze inspanning om ons geloof te verrijken de manier is om onze roeping en zelfs onze uitverkiezing waar te maken. Wij worden dus geroepen om onze uitverkiezing dat God voor ons persoonlijk heeft gekozen waar te maken door ons in te spannen om ons geloof te verrijken. En als we dat doen, zegt belooft Petrus, als we dat doen, komen we nooit te vallen. Let op, dat zegt Petrus, de twijfelaar, de worstelaar, de struikelaar. Maar ook Petrus de apostel, de dienaar, de man met zoveel passie voor Jezus. En ik wil u uitdagen om voor de komende week een persoonlijke workshop mee te geven. En u elke dag te richten op een bouwlaag. Vandaag ligt het fundament er, het geloof. Morgen maandag richten we ons op het toevoegen van de deugdzaamheid. Dinsdag komt er een laag kennis bij. Woensdag is het aan de zelfbeheersing. Donderdag de volharding. Vrijdag de vroomheid. Zaterdag de liefde voor uw broeders en zusters om op de topdag zondag de eindlaag te leggen. De liefde voor allen. En als we hier volgende zondag binnenkomen, breng dan voor de zekerheid een zonnebril mee. Want jullie gaan allemaal schitteren als een gepolijste diamant. voor alle duidelijkheid. Ik weet ook wel dat het allemaal niet zo simpel is zoals ik het nu voorstel. De constructie van die bouwlagen duurt in werkelijkheid een leven lang. En dan is het nog niet volmaakt. In de leerschool van het geloof heeft nog niemand een diploma gehaald. Dat diploma wordt ons pas overhandigd van zodra wij door het gescheurde gordijn Gods koninkrijk binnengaan. Maar als we nu deze week elke dag eens een bouwlaag onder de loep leggen, zullen we misschien beter gaan zien waar er nog precies knoesten tevoorschijn komen, die we moeten raspen, veilen, schuren of zelfs verwijderen. En ik hoop van harte dat de Geest ons allemaal de nodige kracht zal schenken om ons kostbare geloof te verrijken. Maar dat kost ons een inspanning. Amen.
Ja, bedankt Stefan. En ik moest denken aan een boek dat ik onlangs aan het lezen was van Henk Bennedijk. Hoe dat de titel was, ben ik vergeten. Maar Henk Bennedijk had ook zijn geestelijke vader. En de grootste les dat Henk Bennedijk geleerd heeft van die man was om weer christen te leren zijn. We moeten weer leren christen zijn. En ik denk wat we vandaag gehoord hebben, dat dat de praktijk is van ons christenleven. We vergeten het vaak, of we zijn met andere dingen bezig, of strijd en moeite. Maar dat is de praktijk van het leven van christen zijn. Inderdaad, het gaat niet op één dag. Vele jaren hebben we nodig. Maar zoals Petrus zei, ik hou het jullie in herinnering dat je daaraan werkt. Zo mogen wij dat ook in herinnering houden, dat dat werkelijk ja, het doel is. Namelijk dat wij de Vader verheerlijken door de gemeente, door ieder van ons persoonlijk. Ik dank u, Stefan, voor deze preek. En nu gaan we nog één lied zingen en dan krijgen we de mededelingen.
Als we alles denken, dan kunnen we anders dan hem danken en prezen en dienen. Daarover ging ook het nieuwe lied dat we zongen. We staan op ons recht staan. Dit is een lied dat we gewoon meteen nog gaan zingen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. niet anders dan u dienen, Heer. Halleluja, halleluja. Dan kan ik u slechts prijzen, maak ik van heel mijn leven meer en meer. Halleluja, halleluja, halleluja.
Zo, dan wil ik nog de mededelingen doorgeven. Ten eerste wil ik nog eens de aandacht vragen aan het kerstontbijt. Zoals jullie weten zouden we graag op 23.12 een kerstontbijt aanbieden als gemeente. Jullie moeten wel ingeschreven zijn, dus Christine heeft de inschrijvingsformuliertjes geleverd die ook af te geven. Dus we beginnen om 8:30 voor de mensen die moeilijk kunnen opstaan. Dus om 8:30 beginnen we en het is de bedoeling dat we op ons gemak samen eten. Dus breng ook misschien vrienden mee, mensen die niet geen kerkgangers zijn, nodig maar mensen uit. Dus de briefjes kunnen jullie halen bij Christine en ik zou ook jullie aanmoedigen om echt te komen. Dan krijgen we de dienst en het is echt fijn om samen te mogen ontbijten op het kerstfeest. Dan wil ik ook nogmaals aanhalen in verband met komen eten. De lijst hangt daar van achteren, voor de mensen die zich hebben ingeschreven. Wij hebben het voorrecht om kreeft met kaviaar te gaan eten. Jullie daarvoor... Nou ja, jullie lachen, maar het is zo. Ja. Dat is het voorrecht natuurlijk. En dan wil ik ook eventjes wijzen op de versiering. We staan er niet altijd bij stil, maar het zijn hier ook mensen die werken en hun best doen om elke week in feite onze kerk een beetje aangenamer te maken. Hè. Dat mag ook wel een keer gezegd worden, oké, maar... Wat er hier staat, de krans die gemaakt worden, zijn kleine dingen, maar het maakt het kerkleven en het kerk zijn ergens ook een klein beetje aangenamer. Ik zou zeggen, dank u wel daarvoor. Ook de wegwijzer is toegekomen. Voor de mensen die een wegwijzer willen nemen, ze liggen vanachter op de tafel. En dan wil ik nogmaals enkele gebedspunten aanhalen. In de eerste plaats wil ik ook jullie herinneren voor Herman en Cecile te bidden. En misschien een keer een telefoontje te doen. Die mensen, zoals jullie weten, gaan niet meer komen. Ze zijn te oud, het is te moeilijk. Dus, maar we mogen ze niet vergeten. En ik denk een bemoediging of een keer binnenspreken of een keer telefoneren is altijd deugddoend. Dan wil ik ook nog gebed voor Rita. Dat het ook echt een gunstige uitslag mag zijn op 18-12. En gebed voor de zieken onder ons. En dat we echt mogen groeien in ons geloof. Dat we echt mogen... samen kerk zijn voor onze Heer. Dan wil ik nog afsluiten in gebed. En jullie ook een fijne zondag toewensen. En inderdaad, Christine wijst ermee nog op dat er nog kerstmannen te koop zijn. Dus voor de mensen die nog willen...
Sneeuwmannen.
Er zijn er nog te koop. Dus voor de mensen die een beetje versieringen willen op de kerstdagen... Jullie kunnen bij Christine aankloppen om ze te kopen. Dus het geld gaat allemaal naar een project, zoals jullie weten. Dus het is voor het goede doel. Ja, Nick? En nogmaals aanhalen. Dus verleden week werd er gezegd dat het op 16-12 een getuigenisdienst zou zijn, maar dat is verkeerd. Dus de getuigenisdienst gaat door op 30-12. Dus de mensen die willen een getuigenis geven, die kunnen zich opgeven aan Nick om 30-12. Ik denk dat al de mededelingen tot nu toe gezegd zijn. Ja, iedereen knikt. Dan kunnen we nu afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Heer, dat wij ook mochten samenkomen. Rondom u, Heer, want daar draait het om. Wij willen ons verontmoedigen ook voor u, Heer. En we zeggen, Heer, zoals we gehoord hebben, het lukt ons niet elke dag. Maar God zij genade, God zij geprezen, Heer, dat u zo'n geduldig God bent. En dat we inderdaad kiezen voor u, Heer. Dat wij willen vooruitkomen. Dat wij kiezen om christen te zijn. Kiezen om de heerlijkheid van onze Vader door ons heen te laten werken. Heer, wilt u door uw Heilige Geest werken in ieder van ons, zodat ook dat waarheid mag komen. Dan mogen we telkenmaal opnieuw, als we hier samenkomen, daarin herinnerd worden dat dat het doel is, Heer. Heer, dank u dat we niet moedeloos hoeven te zijn, Heer, als we zo vaak struikelen. Want u kent ons, Heer. U hebt ons gevormd en gemaakt. En we hebben de genade ontvangen van onze Heere Jezus Christus. Heere, dank u wel voor al die voorzieningen. En leer ons, Heer, om ook daaraan te werken. Door Jezus Christus heen. Heere, dank u wel dat we inderdaad mogen onszelf gelukkig achten, Heere, dat we die waarheid mochten kennen. Dat we Jezus kennen als Heer. Dat ons leven niet doelloos is. Heer, dat we ook een rechtvaardig leven mogen leiden hier op aarde. En mogen recht doen. Mogen meehelpen, Heer, om recht te doen. Heer, want dat verlangt u van ons. Heer, we vragen ook uw zegen nog voor de komende week. Ook voor de studenten, voor de kinderen die moeten studeren. Voor de ouderen, voor de zieken. Ja, Heer, ook voor zoveel dingen, Heer. Voor de eenzame, Heer. Het zijn vaak donkere dagen, Heer. Mensen zitten vaak alleen. Hebben weinig bezoek. Ook daarvoor bidden we. En wilt u het ook ons op het hart leggen, Heer. Waar we misschien een bezoekje moeten brengen. Heer, we danken u. Dat wij al die dingen voor uw troon van genade mogen brengen. Dank u, Heer Jezus. Voor uw goedheid en uw genade. Voor dat deel dat we mogen hebben in u. Voor uw beloften en uw zegeningen, Heer, wil ik u danken. Halleluja. In Jezus' naam. Amen.